Halverwege de jaren 30 verbetert Hitlers strategische positie aanzienlijk, en dat is het gevolg van het optreden van Mussolini. Want Mussolini vond dat Italië ook een imperium moest hebben en een mooi begin zou kunnen worden gemaakt door het veroveren van het laatste Afrikaanse land wat nog niet veroverd was. En dat was Abyssinië. En met aanzienlijke moeite hebben de Italianen in 1935 Abyssinië veroverd. En hoewel Mussolini dacht dat de Fransen en de Engelsen daar wel in zouden berusten, deden ze dat niet. En heeft de Volkenbond besloten tot sancties onder leiding van Frankrijk en Engeland. En daarover was Mussolini zo ontzettend boos dat hij besloten heeft dat hij zijn imperiale ambities beter zou kunnen dienen als bondgenoot van Duitsland dan als bondgenoot van de Engelsen en de Fransen. Dus hij loopt over en zo ontstaat de as Berlijn-Rome. Waar Hitler aanvankelijk enorm mee ingenomen was, want hij was in eerste instantie een groot bewonderaar van Mussolini. Naarmate de as langer bestond en steeds verder verroeste, werd hij een steeds geringere bewonderaar van Mussolini, tot hij tenslotte een diepe, allesverterende minachting voor Mussolini ontwikkelde naarmate het einde naderde. En dan krijgen we nu al die stappen waarmee Hitler in feite in de tweede helft van de jaren 30 de positie van Duitsland systematisch versterkt binnen dat Europese geheel. Dat begint met de remilitarisering van het Rijnland. U weet nog dat in Versailles het Rijnland gedemilitariseerd was. Franse troepen hadden zich overigens al eerder teruggetrokken, maar Hitler remilitariseert het Rijnland nu, maart 1936. Hij was wel een beetje zenuwachtig. Als de Fransen zeer luidruchtig iets hadden geroepen in het Frans, ja, verzin eens wat, merde of zoiets dergelijks, hè, Dan zou hij naar alle waarschijnlijkheid zijn eenheden weer hebben teruggetrokken. Maar de Fransen deden niks en de Engelsen vonden het niet van belang. Integendeel, de Engelsen dachten, dat is toch geen onredelijke eis. En toewerkend naar ons tweede Locarno, die grote deal die we van plan zijn te sluiten, is dit eigenlijk, dit is helemaal heel geen probleem. Dus het Rijnland werd geremilitariseerd. In de zomer van 1936 begon de Spaanse burgeroorlog. Iedereen beloofde plechtig niet te interveneren. De Fransen en Engelsen hebben dat niet gedaan. En u weet, de Italianen en de Duitsers en de Sovjet-Unie hebben dat wel gedaan, in strijd met de beloftes die ze hadden afgelegd. Daar begint eigenlijk al in het klein het grotere conflict wat 3 jaar later in Europa zou uitbarsten. Dan volgt de Anschluss van Oostenrijk. Dat is maart 38... Een typische situatie, zoals door Hitler gebruikt om zijn positie te verbeteren. Schuschnigg, de Oostenrijkse kanselier, kwam op bezoek bij Hitler. En die kwam klagen over het optreden van de Oostenrijkse nazi's. Die zouden een staatsgreep voorbereiden en Schuschnigg klaagde daarover. Hitler die was daar helemaal niet van onder de indruk. Die zette Schuschnigg fors onder druk. En toen dreigde Schuschnigg om een volksreferendum te houden in Oostenrijk. En toen dacht Hitler, dan moet ik even snel doortasten. Het is nu zaak die Anschluss tot stand te brengen, want je weet maar nooit wat een volksreferendum gaat opleveren. En zo trekken Duitse troepen Oostenrijk binnen. Waartegen natuurlijk nu ook Italië had in 1934 nog wel bezwaar gemaakt tegen zo'n Anschluss, maar maakt nu geen bezwaar meer. En zo was Oostenrijk bij Duitsland getrokken. De meeste Oostenrijkers waren zeer tevreden over die gang van zaken. Het gekke is dat de Oostenrijkers later altijd gezegd hebben dat zij het eerste bezette land waren. Een beetje een rare redenering gezien het feit dat men daar alle sympathie had voor Nazi-Duitsland. Wat zeg ik? Hitler zelf was een Oostenrijker, Seyss-Inquart was een Oostenrijker. En nou ja, een hele zwik van die topnazi's, dat waren. Het lijkt wel een beetje of Oostenrijkers eigenlijk nog betere nazi's waren dan Duitsers.